Goedemiddag, iedereen. Van harte welkom. In deze bijzondere dienst. Het is vandaag 12 mei. De zon schijnt. De Heer is in ons midden. En het is vandaag Moederdag. En dat is iets om bij stil te staan. We hebben allemaal een moeder. En het is bijzonder om daarbij stil te staan. En om dat ook te vieren. Moederdag. En het is tegelijkertijd ook een moeilijk onderwerp soms. Het kan gevoelig liggen op allerlei manieren. Maar het is fijn om te weten dat we een moeder hebben. En het is ook fijn om te weten wat staat in Jesaja 66 vers 13. Daar staat iets over God. En daar staat: zoals een moeder haar zoon troost, of haar dochter, zo zal ik, zegt de Heer, jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Trouwe God, lieve Vader, dank u dat u in ons midden bent. Heere Jezus, we willen u erkennen en belijden als onze Heer, als onze Verlosser, als de Heer van de kerk, als het hoofd van uw lichaam. We danken u dat u hier bent en dat u de Allerhoogste Heer bent en dat we u mogen aanbidden, dat we mogen vieren met u in ons midden, dat we mogen vieren wie u bent, wat u doet, voor ons gedaan hebt en wat u ook gaat doen. En we danken u dat u hier bent door uw Heilige Geest. Heilige Geest, we willen u verwelkomen in ons midden. In het midden van deze gemeente, in het midden van deze ruimte, in heel dit gebouw, in alle plekken waar we vanmiddag samen zullen komen, maar ook in onze levens, in onze individuele levens, in de gezinnen die wij vormen, de vriendengroepen die we vormen, de groepen waar we deel van zijn. Wilt u daar zijn en werken en vernieuwing geven, groei en vrucht. We willen u ruimte geven in ons midden en u vragen om tot ons te spreken, om in ons te werken en om iets nieuws te doen in deze dienst en vanuit deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Welkom, nogmaals, als je hier vandaag voor het eerst bent of heel lang hier niet geweest bent, van harte welkom. Wil je meer weten over deze gemeente en wat hier vanmiddag gebeurt, voel je vrij om dan naar mij toe te komen. En als ik het niet weet, of als er heel veel mensen op mij afkomen, dan weet ik nog wel wat andere mensen met wie je ook kunt praten, die je ook antwoord kunnen geven op die vraag. We gaan vandaag een heleboel doen. Een heleboel mooie dingen. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is een feestdag. Het is een dag echt om te markeren. Dat ga ik niet, en dat zul je zelf vanzelf merken wat dat inhoudt. We gaan onder andere na een aantal korte mededelingen samen het avondmaal vieren. En ik heb de band op sokken gevraagd en mogelijk andere kinderwerkers die hier zijn om ons daarin te dienen. En dat gaan we doen. Daarna gaan we samen, en daar beginnen we eigenlijk al zometeen al mee na de mededelingen, om de Heer te aanbidden. Er zal tijd zijn, en dat is een van die markeringspunten, om het team van Arcasia te zenden en te zegenen. Daar zullen we tijd voor nemen. Hilde zal vandaag spreken. En er is ook tijd om eigenlijk door de hele dienst heen, een tijd van bediening en gebed. En het is goed om te weten dat als je tijdens deze dienst een indruk hebt die je graag zou willen delen, dat je dan naar mij toe mag komen. Ik zit hier zo meteen vooraan. Om even te checken welke manier een goede manier is om dat te doen en welk moment een goed moment is om dat te doen. Dus dat is even voor de goede orde hoe we dat vanmiddag willen doen. Dan wil ik nu, omdat ik toch aan het praten ben en jullie aan het luisteren zijn, Anna naar voren vragen, Nora naar voren vragen en Joke, je mag ook direct komen. En dan mogen jullie alle drie. En ik zal, Nora mag beginnen. Ja.
Ja, deze winter was ik met jeugd met een opdracht in Amsterdam en op outreach daar. En toen vond ik het heel mooi hoe ze daar de liefde van God verspreiden, eigenlijk door hele kleine dingen te doen, door misschien iemand naar zijn naam te vragen die het wat moeilijker heeft. En ze vertelden daar over een programma die ze in de zomer doen. Dat heet Go Teams. En dan gaan ze dus in verschillende groepen naar verschillende landen om daar mee te helpen met de basis die daar zit. En ik ga dit jaar dat doen in Slovenië. En dat kost best wel wat geld, €1000 ongeveer. En daarom is er na de dienst verkoop ik gebak voor geld, om geld in te zamelen. Dus als je dat lekker vindt, dan kan je dat kopen. Je kan contant betalen, maar je kan ook met een tikkie betalen. Oh ja, en als je kinderen hebt en een keer een avond weg wilt of zo, dan of een afspraak hebt, dan mag je me ook altijd een appje sturen. Dan kan ik of naar me toe komen om mijn nummer te vragen en dan kan ik oppassen.
En dat kan ze heel goed, dat oppassen. Ik heb een andere mededeling. Jullie hebben waarschijnlijk wel in de nieuwsbrief een aanmeldknop gevonden. En die aanmeldknop gaat over een gezellig etentje bij de Beken in het restaurant in Renkum. En daar ben je als vrijwilliger hartelijk voor uitgenodigd. Alleen ik heb nog maar heel weinig aanmeldingen. Dus als je wil meegenieten van het gezellig samen zijn, want dat is het doel. Er zijn zoveel mensen die iets betekenen in de gemeente. Dus laten we dat samen vieren, gezellig samen zijn. En dan kun je ook na de dienst even bij mij komen. Of op de aanmeldknop drukken in de weekinfo. En dat is op 7 juni. En komende week ga ik met het restaurant in gesprek. Dus ik wil heel graag dat jullie dat zo gauw mogelijk doen. Hartelijk dank.
En dan Joke als laatste.
Ja. Ik wil weer even iets delen over het programma Come Eat. En een van de dingen die we als volgelingen van Jezus doen, is het dienen, wat leren dienen. Zelf is dit een van mijn niet natuurlijke neigingen om me heel dienstbaar op te stellen. Misschien herken je dat wel. Dus dat is soms ook een uitnodiging om ergens in te groeien. Kom Eet is een programma in Wageningen van alle kerken samen, die elke week op maandagavond maaltijden aanbieden aan mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en het gezellig vinden om voor een heel laag bedrag een maaltijd te eten. En dat draait overigens al jaren. En dat is vanuit de Vineyard en vanuit alle kerken zijn we dan ook al jaren betrokken. En op 10 juni is er weer zo'n avond. Je kookt dan met elkaar. Je mag ook met elkaar mee eten in de keuken, wel te verstaan. En je kookt dus voor de mensen die daar komen eten. Dat vraagt wat. Het vraagt wat tijd. Het is niet, je moet er wat voor opbrengen, zeg maar. Maar het brengt ook heel veel. Het brengt dat je met je team aan het koken bent. Je doet iets voor een ander. En dat geeft je ook iets terug. Dus ik wil eigenlijk twee mensen uitnodigen om 10 juni te helpen met koken. Je kunt dat doen met je kind, met je vader, met je moeder, met een vriend, met een vriendin. Verzin het maar. Je mag je in tweetallen aanmelden, ook gewoon alleen. Je kunt je aanmelden bij Herman van Eck. Die zit daar met zijn vinger bijna omhoog. Herman, ik denk niet dat alle nieuwe mensen jou goed weten te vinden. Dus misschien kan je even gaan staan, dat ze jou echt komen aanschieten en niet naar mij te komen. Ja. Daarnaast is het zo dat Come Eat is dus elke maandag wordt er dus een maaltijd verzorgd. En ze zijn nog op zoek naar een gastheer of gastvrouw voor één keer in de maand. vanuit onze kerk. Ik dacht, dat is ook iets wat je bijvoorbeeld met je kring, met je kleine groep misschien zou kunnen oppakken. Dus overweeg dat eens. Want een kleine, nou niet fun fact, maar wel fact is dat wij als enige kerk elke keer opnieuw mensen moeten vinden. En het zou heel mooi zijn als we een soort eigenaarschap daar ook over kunnen nemen. Dus dat we kunnen zeggen van, hey, als kerk, maar ook als misschien als kleine groep of als persoon meld ik mij structureel aan, zodat de tijd echt naar het dienen kan gaan in plaats van naar het werven. Dat klinkt misschien heel kritisch, maar het is wel eventjes ook de realiteit van hoe het hier gaat. Dus ik wil jullie aanmoedigen om te kijken van, hey, kan ik een plekje vrijmaken in mijn agenda? Je hoeft dus niet meer thuis nog te koken, je kan gewoon mee eten. En misschien iets doen wat heel dicht bij mijn hart ligt, of misschien juist iets doen waar ik nog in wil groeien. Omdat Jezus ons oproept om te dienen.
Dankjewel. Jullie mogen ons leiden in een lied.
Zullen we gaan staan? Met uw geest,
met uw geest.
Breng mij dichter,
breng me dichter.
Bij uw hart,
bij uw hart.
Vul mijn hart in,
vul mijn hart in.
Met uw geest,
met uw geest.
Maak mij sterker,
maak me sterker.
Met uw kracht. Zijn als Jezus, ik wil zijn als Jezus elke dag opnieuw. Vul mijn hart in,
vul mijn hart in,
met uw geest,
met uw geest. Dichter
bij uw hart,
bij uw hart.
Vul mijn hart in,
vul mijn hart in.
Met uw geest,
met uw geest.
Maak mij sterker,
maak me sterker.
Met uw kracht. Blijf dichtbij, wees mijn vriend in. Maak mij sterk zoals u. Zijn als Jezus, ik wil zijn als Jezus elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Vul mijn hart in,
vul mijn hart in.
Met uw geest,
met uw geest. Dichter
bij uw hart,
bij uw hart.
Vul mijn hart in,
vul mijn hart in.
Met uw geest,
met uw geest.
Maak mij sterker,
maak me sterker.
Met uw
We gaan samen de maaltijd van de Heer Jezus vieren. Die is ook wel bekend als avondmaal, maar het is geen avond, dus lijkt me passender om het de maaltijd van de Heer te noemen. Ik wil de band op sokken vragen om vast naar voren te komen. Dan kijk ik met hoeveel jullie zijn, want we hebben in ieder geval 6 mensen nodig. Ik zie 1, 2, 3. Dan wil ik de andere kinderwerkers ook vragen om te helpen. Anneloes, zou je ook vast willen komen? En klopt het dat Judith, dat jij vanmiddag... Maartje is er al, oké. Dus dan hebben we... Oké, we hebben 6 mensen in ieder geval. Wat we gaan doen is het volgende. Even voor jullie die nu de avondmaal klaarmaken. Vorm 3 groepjes. En het ene groepje mag hier gaan staan. Waar ik nu sta ongeveer. Het andere groepje staat hier in het midden bij de microfoon. Die kunnen we zo meteen weghalen. En het derde groepje mag hier gaan staan. Dan even kijken, mogen jullie zo meteen hier naartoe komen en dan even kijken op zo'n manier weer terug naar je plek dat je niet tegen andere mensen aanbotst. Hier kunnen we ongeveer hetzelfde doen. Alles is onder controle zoals je ziet. Dus jullie mogen hier naar binnen naar voren komen en als je hier zit... Kun je hier naar voren komen en dan zo om die stoelen heen weer terug naar je plek. En dan voor de kinderen. Jullie mogen gewoon... jullie zitten niet allemaal bij je papa en mama. Nu hoeft dat geen probleem te zijn. Maar het is fijn als je zo meteen naar voren komt. Dat mag wel. Dan kun je... Wacht even, nee, dat moeten we even anders doen. Zoek je papa en mama op. Of mama op. Ga samen met hen hier naartoe en overleg samen met je papa en of mama hoe je dat gaat doen. Of zij het brood en de wijn voor je meenemen of dat je dat zelf mag doen. En dan is het fijn als je daarna weer op de plek gaat zitten, op een stoel gaat zitten. En dan is het fijn als je dat gewoon bij elkaar gaat als gezin. Dus dit is dus even niet voorbereid. Dus wees hier even creatief in. En zorg als papa en mama dat je ook even je kinderen... Nu even kijk van waar zitten ze. En zorg ook even dat ze niet alleen naar jullie, naar jou toe komen... maar ook dat je ook naar hen toe gaat. En dat je helpt om het in goede banen te laten lopen. Dat we niet alleen logistiek goed naar voren komen weer op onze eigen plek... maar dat het ook met vooral de wijn of de bekertjes... dat het goed gaat om die mee te nemen naar de plek. Want het is de bedoeling dat we op de plek samen het avondmaal gebruiken. Dus het is even enige consternatie, dat geeft niet. Maar het is wel fijn om te weten dat we hier samen de maaltijd van de Heer vieren. En dat is ook iets heel bijzonders, ook iets een plechtig moment. Het is goed om even bij stil te staan. En daarom wil ik ook graag samen met jullie lezen wat daar in de Bijbel over staat. Paulus zegt... Ik heb jullie al eens verteld over de nacht waarin onze Heer Jezus Christus werd gevangen genomen. Ik heb het van hemzelf gehoord. 'S avonds bij de maaltijd pakte Jezus een brood. Hij dankte God en hij brak het brood in stukken. En hij zei tegen zijn leerlingen, kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. Na het eten pakte Jezus een beker wijn. Hij zei, mijn bloed zal vloeien, maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan mij te blijven denken. Dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor ons, zoals wij hier zitten ook vanmiddag in deze zaal, gestorven is. En dat moeten jullie blijven doen totdat de Heer terugkomt. Dus daarom doen we dat vandaag en doen we dat ook volgende maand totdat Hij terugkomt. Ik wil graag bidden. Heere Jezus, we danken U dat we samen mogen denken aan dat uw lichaam gebroken werd voor ons. Dat uw bloed vloeide voor ons, dat u stierf, doodging voor ons. Maar ook dat u leeft, dat u opstond uit de dood. En daarom kunnen we dit ook vieren. Het is niet iets wat we doen en verdrietig terugkijken op wat ooit gebeurd is. Want doordat u dit deed, is alles anders. En we willen u aanbidden, Heere Jezus. En u eren, u herdenken. Totdat u terugkomt, ook vanmiddag, in het samen eten van het brood en drinken van de vrucht van de wijnstok. In Jezus' naam. Amen. De laatste mensen nemen een stukje brood en een bekertje en vinden hun plek. Dit is iets wat we ook samen doen. Dit doen we dus samen als gemeente, samen als volgelingen van Jezus. En Jezus is in ons midden. En we wachten even tot iedereen... Nee, jullie mogen gewoon blijven staan waar jullie staan. Dus dit is denk ik het moment om samen het brood te eten en het bekertje te drinken. En daarna wil ik Anneloes vragen om naar voren te komen en de kinderen te vertellen wat jullie vanmiddag gaan doen en waar jullie zo naartoe mogen gaan. Maar eerst laten we samen eten en drinken.
Het is fijn om zo samen als gemeente het avondmaal te vieren met alle kinderen erbij. Maar vandaag gaan de kinderen ook allemaal iets anders doen. En dat ga ik even vertellen, ook als er gasten zijn misschien en je bent een beetje verdwaald. Is de uitleg misschien handig. Groep 5 tot en met 8, de bovenbouw, die gaat met de band op sokken mee naar de kelder beneden. Kijk, ze hebben mooie sokken aan. Ik zei vandaag kan je eigenlijk beter blote voeten doen, maar goed, het is zo warm. En daarna heeft Evert Jan samen met Jan Kees de leiding en gaan ze geloof ik samen ook naar buiten. Dat is leuk. De onderbouw die gaat met Marijke, Mee en Maartje, die ons net hebben gediend bij het avondmaal. 1, 2, 3 en 4. Oh ja, en 5 tot en met 8, die gaan naar boven. Ja. Niet naar boven, sorry, naar de kelder. Naar de band op sokken, toch? 5 tot en met 8. Ja. De peuters, die gaan geloof ik met Irene mee. Ja, samen, gezellig. En de baby's en Dreumissen tot 2 jaar, die komen hier naar achteren. Daar zal ik zijn, samen met Adrie. En als je vragen hebt, dan... Moet je iemand aanschieten met een koordje om, die ik vergeten ben, sorry.
Oké, terwijl de kinderen naar hun eigen dienst gaan, gaan we met elkaar even zorgen dat de bekertjes weer op hun plek komen. Dus zorg dat ze gewoon naar het einde van de rij komen. En misschien kan één iemand naar voren lopen, alles verzamelen en daar neerzetten. En dan mogen jullie, als het een beetje rustig is geworden, gewoon beginnen met de aanbidding.
Voor de allerhoogste Heer. alle naties van de aard, alle heiligen aanbidt hij. Troon. De bergen buigen neer, de zee verheft haar stem.
Oh. Ik weet natuurlijk de tekst van het volgende liedje. En dat is, ik weet zeker dat dat niet is input signal. Ik kijk nog eventjes, anders dan doen we even een andere. Want deze, die is die, oh, er gebeurt iets. Ik wacht even. Ik kan het intro wel heel erg rekken, maar dat wordt wel heel gek.
I just want you.
My soul, yeah, we worship. Bring you a pleasing offering. And I am overwhelmed. And fail me, your merciful touch always heals me. You bring joy, joy to my soul, joy to my soul. Jesus, you're more than a friend. The love and grace never fail me. Your merciful touch always heals me. You bring joy, joy to my soul. More than a friend, Jesus, you're more than a friend. Jesus, you're more than a friend. Jesus, you're more than my heart could ever express. Your love and your grace never fail me. Your merciful touch always heals me. You bring joy to my soul.
This altar, Father.
Heel even wachten. Kom, Heilige Geest. Ja, Heer, blaas op onze altaren. En we bieden u onze onverdeelde harten, Heer. Heer, we geven alles wat we hebben over aan u. Heer, blaas op onze altaren.
Als inleiding op het volgende gedeelte wil ik lezen uit Handelingen 13, vers 3. Daar staat: nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. En wat we nu gaan doen is iets wat we lang niet meer hebben gedaan in deze gemeente, denk ik. Kan ik mis hebben, maar het is wel een markant moment. En ook een moment om te vieren. Namelijk dat we een groep mensen uit ons midden gaan uitzegenen, gaan uitzenden. En niet heel ver, alleen maar over de berg, maar toch. En dat is gewoon bijzonder. En dat wil ik gewoon benoemen. En dat ze gezegd hebben, dan wil ik graag het team dat we gaan uitzegenen naar voren vragen. En dus jullie mogen nu opstaan en hier naartoe komen. Jullie weten wie jullie zijn. En misschien Menno, wil jij Als eerste het inleiden en daarna denk ik dat Leo en of Hilde kort iets willen zeggen. En daarna gaan we jullie zegenen. Of Alec. Dus Alec is eerst Menno. En dan Alec. En dan zijn er een aantal mensen gevraagd om te bidden. Die jullie mogen zometeen, of eigenlijk mag je nu ook al gewoon naar voren komen. Dus het gaat om Johan en Carla. Jullie mogen komen. En Christine. Anna Schippers. En Wim. En de rest mag blijven zitten, maar jullie mogen gewoon meebidden natuurlijk. Menno.
Halleluja. Daar staan ze. Misschien kunnen Leo en Hilde, kunnen jullie een klein beetje, dat het teampje even hier voor de treden staat, zeg maar even. En Frank natuurlijk ook. Ja, wat doen we nou? Uitzenden. In de infomail hebben jullie waarschijnlijk iets kunnen lezen. In een gemeentebrief, daar hebben we uitgelegd. We zegenen hem om in Renen een satelliet te zijn. En dat is, ik wil bij voorbaat een disclaimer, dat is niet omdat ik er woon. Ik heb er eigenlijk heel weinig mee te maken gehad. Behalve dan dat ik weet nog toen ik Leo en Hilde net leerde kennen en ik hier net voorganger was. Dat we bij hun aan tafel al, Leo die pakte op een gegeven moment een papier en Hilde die... En hij tekende en precies een plaatje wat mij ook al heel lang ergens in het hart zat. Wat als we ergens zoals dat wagenwiel van Wageningen. Kennen jullie dat wapen van Wageningen? Een as en dan spaken naar alle kanten, naar de cirkel omheen. En in die verticale assen zit een kruis. Dus door de verbinding met dat iets centraals zijn we toch op allerlei plekken actief. En dat is al zo en tegelijkertijd, dit is wel uniek. In de infomail hebben we ook beschreven hoe na COVID was daar een min of meer een gasthuis wat leuk was. Maar zij zeiden op een gegeven moment van wij zijn vooral gericht op de wijk. En we willen dat gasthuis niet die wijkactiviteit laten opslokken. Dus sommigen van ons waren misschien zelfs wel een beetje gepikeerd. Dat we er op een gegeven moment niet meer mochten komen. Omdat we niet in Renen woonden. En zij dachten, dan sterft het een stille dood. En tot hun verrassing meldden zij zich op een gegeven moment bij ons als VLT van... Houston, we have a problem. Er waren enkele tientallen mensen inmiddels bij dat gasthuis. Dus nou, voor de rest ga ik het gras niet voor je voeten wegmaaien. Maar Anna en ik zijn met hen in gesprek gegaan namens het VLT. Van oké, hoe doen we dat nou? Eigenlijk ziet het eruit als een gemeentestichting. Maar zover zijn we nog niet. Dus wat kunnen we dan wel doen? Dus we hebben gezegd, nou, dan noemen we het een satelliet. En we gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. Dus we blijven heel nauw verbonden met elkaar. Met name via Anna. Dat is de verbinder vanuit ons leidersteam met deze groep. En we gaan zien wat de Heer gaat doen. Maar het is veelbelovend. Alec?
We hebben al het, in de brief, in de informeel, daar stond natuurlijk al het een en ander. Maar ik dacht, laten we nog eventjes een beetje toelichten hoe we kijken naar van wat betekent dat nou om een satelliet te zijn. Het is natuurlijk een beetje een technisch en ruimtevaart voelt ook een beetje wetenschappelijk en misschien een beetje koud en kil. Dus ik hoop daar wat meer warmte aan toe te voegen. Ik heb het opgeschreven, dus dat ben je misschien niet van mij gewend. Maar dan verspreek ik me niet. Dan hebben we straks inderdaad geen probleem in de gezagsverhoudingen. wat we op zondag doen, twee keer per maand tot nu toe, dat hebben we Vineyard Arcasia genoemd. Dat is inderdaad als een satelliet die in de zwaartekracht van de thuisplaneet blijft, zou je kunnen zeggen. Vineyard Wageningen blijft in zicht, maar in Renen zijn de verhoudingen weer anders. Het evangelie neemt de kleur aan van de omgeving, terwijl het geworteld blijft in dezelfde grond als Wageningen in zekere zin. We hebben dezelfde waarden, we hebben hetzelfde DNA, maar toch een andere vorm. En we blijven via de zwaartekracht verbonden met Wageningen, maar zijn vrijgespeeld om in Renen te doen wat de situatie daar ook vraagt. En wat we heel erg gemerkt hebben is dat door het lokale karakter zijn de lijntjes ook heel kort door de week. En dat vinden we zelf heel erg waardevol. En daardoor lopen we bij elkaar binnen en we helpen elkaar met oppas of maaltijden voor mensen die bijvoorbeeld een kindje hebben gekregen. Allerlei andere praktische zaken. En we voelen denk ik ook allemaal of grotendeels echt het verlangen om om verbonden te zijn met de mensen in onze directe omgeving, in de buurt of de wijk. En om die mensen tot bloei te zien komen. En daarom raken toch aardig wat mensen ook van Vineyard Arcasia uiteindelijk betrokken bij wat er in Stadscommunity Arcasia gebeurt. En dat is eigenlijk de tweede poot, zou je kunnen zeggen, van Arcasia. En de Stadscommunity Arcasia kun je eigenlijk beter vergelijken met een komeet die in een hele ruime baan om de aarde draait en eens in de zoveel tijd langs komt waaien, zou je kunnen zeggen. Die baan die is veel groter en we komen dus op momenten in de zwaartekracht van Vineyard Wageningen om daarna onze baan door het heelal te vervolgen. Zo heb ik het maar een beetje verwoord. En we komen als team in allerlei onbekende werelden terecht. Als je mensen buiten je eigen bubbel, je christelijke bubbel, je comfortzone ontmoet. En God is de alom aanwezige op onze reis. En daar zijn we ons echt heel erg van bewust. En we ervaren dat ook bruut de noodzaak is. Hij is de zuurstof eigenlijk in onze, toch soms een beetje koude, kille wereld. Maar dat is gelukkig niet alleen het geval. Hij brengt ons in bijzondere, uitdagende en verrassende constellaties. En we zijn getuigen van de opkomst van prachtige sterren. Mensen die tot bloei komen. Kinderen die geboren worden. Mensen die talenten ontdekken bij zichzelf. En we zien ook de donkere uithoeken van het leven, waar mensen moeilijke dingen delen. En dat is tegelijkertijd ook iets om heel dankbaar voor te zijn. Want blijkbaar vertrouwen mensen ons als groep en hoe het bij ons gaat om die moeilijke dingen te delen. En overal wordt op die manier ook zijn licht zichtbaar. Dat ervaren we ook echt. Waardoor er ook hoop is op herstel en kracht om te stralen als sterren. En elke activiteit die we dus doen is als het ware een wereld op zich. Noem een brunch die we één keer per maand houden, of een vrouwengroep, elke één keer per maand op de dinsdag. Een bordspelgroep, een jam-sessie, filmavond, allerlei unieke activiteiten met unieke mensen en allemaal met hun eigen dynamiek. Dat is heel bijzonder om te zien. En ze zijn eigenlijk, al die activiteiten zijn eigenlijk een excuus voor relatie en ontmoeting. En ze dragen de waarde van het koninkrijk met zich mee. Zo willen we dat echt ook zien. En zo geven we mensen een plek waar ze zich verbonden voelen, gezien voelen. Waar ze iets kunnen geven en waar ze tot bloei kunnen komen. En hopelijk dat ze zo als sterren gaan stralen. Dat is onze hoop, dat de stad echt tot bloei komt. Doordat mensen tot bloei komen, relaties tot bloei komen. Dus dat, Leo wil nog iets toevoegen.
Nou, niet iets toevoegen, maar iemand reageerde toen we dat schreven aan iemand. En die zei van, dan zijn jullie astronauten. En toen moest ik denken aan een heel oud plaatje wat we jaren geleden in de Vineyard hebben gekregen. Van een raket waar een mannetje aan hing. Die werd door die raket omhoog gestuurd. En eerlijk gezegd voelt het zo een beetje. Het is ons overkomen. Deels hebben we natuurlijk ook wel dingen geïnitieerd. Maar het is ons eigenlijk overkomen. En we zijn ontzettend blij met alle mooie mensen die nu bij ons komen ook. En mee willen doen.
Ja, we gaan de team zegenen die de kar samen gaan trekken. En Leo en Hilde die achter weer verantwoordelijk om daar weer een beetje een goede baan aan te geven. Dus we zegenen jullie om met een dubbel portie. En Anna, wil jij nog wat zeggen? Gaan we gewoon zegenen. En zegenen jullie alsjeblieft mee. En als je indrukken hebt die goed zijn om te delen. Eerst wil ik eigenlijk nog even weten wie uit Renenaren zit hier in de zaal. Welke Renenaren zit er allemaal? Kijk. Dankjewel dat je ook gekomen bent. We weten dat dit nog maar een fractie van de groep is, maar het is heel fijn om het zo mee te blijven. Dus als je indruk hebt om te delen, kom straks naar ze toe en onthoud ze echt eens even, want het is kostbaar om mee te maken. Mag ik?
Ja hoor. Ja.
Vader God, we willen u heel erg danken. Wacht even, Leo gaat het opnemen. Doet hij het? Ja, hij doet het. Vader God, we willen u heel erg danken dat u nieuwe dingen doet. Heer, dit is niet wat we, hoewel we ervan gedroomd hebben, kwam het op een moment dat we het misschien wel helemaal niet verwachten. En we zijn u heel erg dankbaar, Heer, voor de inzet van dit team, voor de hele groep in Renen. Hoe u Renenaren toevoegt, hoe u leven brengt hier in dat kleine stadje van ons. En dank u wel, Heer, dat we hem mogen zegenen en mogen zenden. En dat we tegelijkertijd weten, we zijn heel nauw met elkaar verbonden en blijven dat. En we zien samen uit naar wat u gaat doen. En we zegenen jullie aan Leo en Hilde om. We plaatsen jullie allereerst onder de autoriteit en de bescherming en de kracht van de Heer Jezus. En met dat je deze stap zet, dat Heer, wilt u uw engelenwacht rondom hen zetten. Wilt u hen bewaren en beschermen in elk opzicht. Wilt u hen wijsheid geven, wilt u hen inzicht geven, wilt u hen energie geven. Wilt u hen bescherming geven, Heer. En zodat zij dit op een hele mooie manier kunnen ondersteunen, kunnen beschermen, kunnen leiden, Heer, samen met dit team. Dat bidden we u in Jezus' naam, Heer. En we zegenen jullie als team in Jezus' naam. Met dat jullie als voorbeelden mogen staan. En ik had heel sterk op mijn hart om te zeggen, Jezus zei, zonder mij kun je niks doen. Dus realiseer alsjeblieft, dit hoef jij niet te doen. Dit is niet jouw werk, dit is zijn werk. En tegelijkertijd zei Jezus, vraag en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. En dat geldt, ik klop en de deur zal opengaan, dankjewel. Ik denk dat dat zeker geldt hierin. Dat de Heer voor jullie uit wil gaan en dat hij je wil antwoorden. Dus als je in wijsheid tekort schiet, no worries. Hij is erbij.
Toen Hilde vroeg of mee wilde bidden, toen moest ik gelijk denken aan wat Jezus zegt in Matthäus 5. Dat we zijn als zout en als licht. En ik denk dat dat heel krachtig weerspiegelt wat jullie bediening is. Dat je zowel licht bent als zout. En ik zou willen bidden, Heer, dat u hen tot zout maakt. Dat ze kracht niet verliest. Dat echt invloed heeft. En dat doorwerkt, ook al is het onzichtbaar en heel impliciet. En ik zegen jullie ook met die expliciete kant. Dat je een licht bent op een berg. Dat je gezien wordt. Dat mensen herkennen dat jullie iets hebben wat zij nodig hebben. Ik bid u, Heer, dat die transcendente dimensie, dat die heel zichtbaar zal zijn. En zegen daartoe dit team, Heer. Laat ze u weer spiegelen. Ja, het licht is niet van jezelf, maar je weerspiegelt Jezus. Dus kijk naar hem en verwacht het van hem. Ja. Ja.
Ja. Ik vond het in dat lied, dat onverdeelde hart, zo mooi. En dat is ook iets wat ik bij jullie herken. Door heel die jaren heen, van af en toe best wel moeilijk, maar toch weer focussen op wat God in je hart hebt gelegd. En ik wil jullie daar ook in zegenen. Ik moest denken aan die tekst van dat God de geest geeft van kracht wanneer je zwak bent, maar echt onmetelijke kracht en van liefde voor jullie onderling en verbinding. Maar ook voor de mensen in Renen, waar je van jezelf uit misschien helemaal niks mee zou hebben. Maar het u die verbindt, Heer. Ja. En ook voor bezonnenheid. Heer, telkens weer terugkomen bij u. Met alles wat jullie meemaken. En dat je opnieuw inzicht krijgt. En creativiteit. En ja, echt de Heilige Geest. Ja, daar zegen ik jullie mee.
Het is al heel lang geleden dat in een bid stond boven voor de dienst. Antina zei, Hilde, je bent zwaar. En ik denk dat het kind er nu is. En we weten niet precies hoe het eruit ziet. We moeten nog van alles ontdekken. Maar het is niet meer, zie er, komt iets nieuws. Nee, er is iets nieuws. Het is er. En Heer, ik wil u zo bedanken. Heer, voor de moed om dit te dragen. De moed om hier met een team nieuwe wegen te gaan. Het kruispunt uit Jeremia is al overgestoken. Jullie hebben een nieuwe weg gevonden. En het ziet er anders uit dan het ergens ooit is geweest. Maar we zijn heel benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En we zijn ontzettend dankbaar dat God trouw is. Dwars door alle tranen, het zaaien en het maaien heen.
Ja, Heer, wilt u door deze mensen heen, door deze gemeenschap heen, water in wijn veranderen? En ik moet ook denken aan wijn in oude zakken en nieuwe zakken. En Heer, u weet ook dat in deze wereld heel veel nep is, heel veel kunstbloemen. En ik moet denken aan, Heer, laat hen echte levende mooie planten zijn en dat mensen het heel snel zullen herkennen en zullen onderscheiden. Hey, maar dat is echt. En laat ze daarvan proeven en voed ze, maar voed dit team ook. En ook hun gezondheid specifiek. Heer, wilt u lasten die ze soms dragen, Heer, wilt u ze met hen dragen en wilt u ze verlichten in de naam van Jezus, die altijd trouw is tot in eeuwigheid.
Ja, Annemiek en Alec, Frank, Hilde en Leo, ik wil jullie zegenen met de naam van Jezus. Dat hij centraal mag blijven in wat jullie doen. En ik bid jullie ook met vermenigvuldiging van wat je meegekregen hebt. Daar zegen ik je mee. Wat je in de vineyard geleerd hebt, wat je van de Heer geleerd hebt. Dat mag vermenigvuldigen in Jezus' naam. Amen.
In 1 Koningen 18 vers 43, 44, 45 staat, ik lees niet alles. Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm. Wat hier gebeurt is groot, maar in zekere zin is het ook klein in vergelijking tot wat we mogen verwachten dat God gaat doen. Even later staat, in minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. En Vader, ik dank u dat we iets bijzonders zien gebeuren vandaag. Het kleine wolkje wat gezien werd in 1 Koningen 18 was bijzonder. Het kwam na een lange periode van droogte. En het was de bode van een enorme regenbui. En wij bidden dat wat nu gebeurt de aankondiging zal zijn van die enorme regenbui die al het zaad dat ligt te wachten om te ontkiemen, tot ontkieming zal brengen. En ja, zo willen we jullie zegenen en jullie laten gaan. Jullie mogen vertrekken, jullie mogen gaan, jullie blijven verbonden of cirkelen rondom de planeet. Maar uiteindelijk, ja, dus jullie zijn gezegend. We zegenen jullie in Jezus' naam. En Hilde, als je zo meteen ook het woord deelt met ons, dan wil ik je daar ook in zegenen dat je dat met vrijmoedigheid mag doen. Dat je er hier gewoon mag staan. Als kind van God, als dochter van de koning en zijn woord met ons mag delen. Daarmee willen we je zegenen in Jezus' naam. En even voor mensen die nu nog willen delen, dat mag je doen na de dienst. Dan mag je naar deze mensen toekomen. Dus we willen nu graag vragen of iedereen wil gaan zitten. Behalve Hilde, want jij mag het woord delen. En je mag kiezen welke microfoon je wilt gebruiken. Of je, ja, de standaard microfoon.
Is het zo goed? Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel even schakelen. We hebben veel geschakeld de afgelopen tijd. Ja. Eind 2023 viel het woord kinderwerk voor het eerst. Tot mijn grote, grote, grote verbazing. Het werd te veel herrie gewoon. Ja, en zo gebeuren er steeds dingen die je absoluut niet had voorzien. En ja, dat Leo en ik daarin een rol vervullen, dat is ook wat we absoluut ook niet geambieerd hebben. Dus het is gewoon, ik moet nog even bijkomen. En ook het hier zijn, het hier staan, het voelt als een soort afscheid. Dat zei Frank net ook in de voorbeden, terwijl tegelijkertijd zullen we hier ook nog geregeld komen. Voor zover de tijd dat toelaat en blijven we verbonden. Maar het is ook een stukje afscheid, dus dat is ook wel heel erg raar, moet ik zeggen. Dat is niet helemaal goed, hè? Ik denk het wel. Ja, ik hoor geen... ja, inderdaad. Hoe laat leven we? Hoeveel tijd heb ik? Ik ben eigenlijk niet goed in het inkorten van mijn verhaal, dus waarom vraag ik het? Goed, dat we hier staan is een verrassing. En in de aanloop naar dit moment ben ik een tijd geleden bij bepaald om het hele verhaal wat Leo en ik in Arcadia hebben meegemaakt, om dat op te schrijven. En dat heb ik ook gedaan. Dat verhaal gaat tot aan 2021. Toen vormden we een nieuw team met Frank en Alec en Annemiek. Dan kwamen Alec en Annemiek ook in Renen wonen. En bij het schrijven van dat verhaal viel het me op dat, dat er zo vaak een wens is om vooruit te gaan. En dat je de volgende stap wilt zetten en het volgende doel wilt behalen. En even kijken hoor. Kijk, raak ik nu al de draad kwijt. Oh, dat boekje heet De God van Onderweg. Dat is ook de titel van deze, van wat eigenlijk boven dit verhaal staat. Daarin heb ik dus opgeschreven van hoe God met Leo en mij onderweg is geweest. En ik denk dat we nu ook al een vervolg kunnen schrijven hoe God de afgelopen 3 jaar met ons onderweg is geweest. Maar wat me dus opviel is dat, dat je zo ontzettend graag vooruit wilt bewegen en er eigenlijk heel erg graag wilt zijn. En, maar je bent er nooit, want heb je je volgende stap gezet en iets bereikt, dan is er weer een volgende. Dus er zit altijd een soort onrust in een mensenleven van ik wil vooruit, ik wil verder. Ik wil weer nieuw, ik wil anders, ik wil dat God zich weer laat zien, enzovoort. Nou, ik wilde vandaag een Bijbelverhaal bijpakken. In de Bijbel zie je heel vaak heel veel van soortgelijke levensverhalen, maar veel bijzondere natuurlijk. Maar verhalen die ons ook heel erg veel leren over hoe God met ons onderweg is en hoe God met mensen in de Bijbel onderweg is. We pakken het verhaal van Jozef erbij en ik ga het niet voorlezen. Ik pak er ook maar fragmenten uit, want het is veel te lang. Als je het zou willen lezen, het is echt de moeite waard om dat nog eens een keertje helemaal door te lezen van Genesis 30 zo'n beetje tot 50, dacht ik. En ja, er zitten gewoon heel erg veel mooie dingen in. Als ik bij het verhaal van Jozef begin, dan denk ik allereerst aan zijn geboorte. Hij werd geboren nadat er 10 andere jongens waren geboren. Zoons van 3 vrouwen waar Jacob minder van hield. En eindelijk werd Jozef geboren. Een zoon van de vrouw waar hij heel erg veel van hield. Dus het was daar werkelijk een feest van je welste, stel ik me zo voor. De vlag ging uit, er werden cadeaus uitgedeeld, de flessen wijn werden opengetrokken. En ik heb me afgevraagd van hoe het zou zijn voor die 10 broers die ja, gewoontjes waren ontvangen. Ja, Jacob was wel blij, maar opeens Jozef, wow, dat was wel even heel erg bijzonder. Jozef heeft er ook heerlijk op meegelift, want ik denk dat Jacob niet zo heel erg veranderd is in het ophemelen van Jozef. Hij kreeg bijvoorbeeld die prachtige kleuren jas van Jacob die hem onderscheidde van zijn broers. Hij kon klikken wat hij wilde bij Jacob zonder dat hij terecht gewezen werd. Allemaal van die dingen die hem een uitzonderingspositie gaven ten opzichte van zijn broers. En ik denk dat dat een kind, een mens, geen goed doet. En ik denk dat het Jozef ook geen goed deed. Poeh, het is hier warm, jongens. Oh. Mijn bril zakt steeds. Ik heb hem echt nodig. Dus er ontstond tweespalt tussen die 10 broers en Jozef. En eigenlijk denk ik dat dat al vanaf dag 1 begon. Dat bij dat enorme feest, die enorme waardering, dat enorme omhoog tillen van Jozef, dat er al iets is binnengeslopen van ja, potverdikkie en wij dan. Op een gegeven moment is hij 17 jaar. 17 jaar heeft hij kunnen genieten van deze bevoorrechte positie. Wordt hij door zijn vader naar de broers toegestuurd. Die zijn in het veld en de schapen aan het hoeden, geloof ik. En hij moet even kijken hoe het met hen is. En als zij Jozef dan zien komen, het is een heel bekend verhaal, dan komt alle woede, alle boosheid hierover die er in hen is, van deze oneerlijke gang van zaken, die ploft naar buiten. He, er is niemand omheen die dat even kan beheersen. Geen Jacob die kan zeggen, ja maar jongens, dat nee Jozef, ze zijn me zo. Nee, het ploft naar buiten. En nou, we kennen het gevolg van, er ontstaan moordplannen zelfs. He. Zo boos waren die broers. Zo waren ze getriggerd dat ze hem dood wilden hebben. Een van de broers was nog wat wijzer en die zei, ja doe maar niet. Laten we hem in een put gooien. Nou, daar lag hij dan. En ik heb me ook afgevraagd van hoe zou hij zich in die put gevoeld hebben. het eerste wat bij me opkwam was dat hij zich heel verongelijkt gevoeld kan hebben. En heel erg zielig. Van ja, maar ik, Jozef, mijn jas is afgepakt. Dit is niet rechtvaardig, ik hoor hier niet. Wat moet ik hier? Angstig, niet papa kunnen roepen en gelijk geholpen worden. Radeloos. En ik heb me ook afgevraagd of er op die plek, want ik weet niet precies hoe lang die er gezeten heeft, of er op die plek ook al een heel klein beetje zelfinzicht is ontstaan. Een heel klein beetje het gevoel van, hé, hoe kan dit? En, zou kunnen, weet ik niet. Maar in elk geval dacht hij op een gegeven moment, mijn redding is nabij, ik hoor stemmen, ze halen me er gelukkig uit. Maar het werd nog erger, want hij werd opgehezen en verkocht aan een karavaan die langskwam. En dat was eigenlijk nog erger dan die put. Want ik heb met name de film The Gladiator is veel op mijn Netflix geweest. Maar als je bedenkt dat hij daar dus verkocht werd aan de karavaan om als slaaf verkocht te worden, dan stel ik me zo voor dat er meer mensen mee waren onderweg naar een markt om verkocht te worden. En dat was echt geen pretje. Dat was een hard leven. Een harde cultuur ook. Je moest opkomen voor je eigen rechten. Je ziet ook eens van die films, hè, er komt er een heel braaf jongetje in de gevangenis. Nou, hoe daarmee omgegaan wordt, dat is vaak in de kortste keren leren die lui om hard te worden. En een uitzondering daar gelaten, dat zijn dan de helden. Maar dat wordt eigenlijk opgeroepen. Zorgen voor je eigen belang. Zorgen dat je overeind blijft. En dan uiteindelijk wordt hij dus op de markt letterlijk ook nog eens te kijk gezet. Gekeurd, verkocht. En ik denk dat in die tijd dat zijn karakter heel erg snel een enorme boost heeft gehad. Dat hij gewoon sterk moest worden. In die veel meer dan die ooit had kunnen worden in die 17 jaar ervoor. Maar er komt er gelukkig toch een kleine verlichting. Weer een klein hoogtepunt in zijn leven. Want hij wordt gekocht door Potifar. En Potifar is een voornaam man. Ook iemand die het goed met Jozef voor had. Hij zag ook de gaven en talenten van Jozef. Die zette die ook gelijk in. Dus ik denk dat op die plek dat Jozefs eigenwaarde weer wat werd opgetild. Dat hij begon te voelen, wow, ik mag weer een plek hebben in deze wereld. Hij kreeg weer mooie kleren, niet die mooie gekleurde mantel van zijn vader, dat was verleden tijd. Maar hij kreeg weer nieuwe kleren, goed eten en hij had een taak die van betekenis was in het huishouden van Potifar. Ik denk dat er ondertussen ook heel erg diep weg een traumatische pijn in zijn buik gezeten heeft van het verlies van familie, het verlies van verleden, het verlies van een liefhebbende vader. Maar goed, dit maakte in elk geval iets goed, denk ik. Maar die vreugde, het feit dat hij zich weer een beetje op zijn plek voelde, weer een beetje op zijn benen kon gaan staan, het duurde maar kort, want de vrouw van Potifar, die wist hem vals te beschuldigen, wat maakte dat hij in de gevangenis kwam. Dus hij ging van hoogtepunt naar dieptepunt naar hoogtepunt. Dat ging op en neer bij hem. En de gevangenis, dat betekende opnieuw vernedering. Betekende opnieuw primitieve omstandigheden. Slecht eten. Recht van de sterkste dat daar moest gelden. En ik denk dat hij zich opnieuw heel onmachtig gevoeld heeft en ontgoocheld ook. Van wow, nou was ik zo op mijn plek gekomen en nou zit ik weer zo in het put. En toch, ik heb het er allemaal zelf bij bedacht natuurlijk. Maar ik heb wel gedacht van, ik zou me niet verbazen als hij korter in de put heeft gezeten dan hij in de put zat destijds. Dat hij sneller op kon krabbelen omdat er een stuk karakter was gevormd. Hij had geleerd om pijn te verdragen. Hij had geleerd om genoegen te nemen met de omstandigheden die niet leuk waren. Hij had ook het effect ervaren van wat het betekende om zijn gaven in te zetten. En hoe wonderlijk ook, dan mag hij in de gevangenis mag hij een droom uitleggen. Ik heb ook dat geprobeerd voor te stellen. Ik dacht, wow, dan heb je in de eerste 17 van je jaren van je leven... was je eigenlijk nog een beetje, ja, hoe noem je dat? Van die verwaande mannetjes. Maar ja, dromen, gewichtig, heel mooi. En nou krijgt hij hier, mag hij een droom uitleggen. Ik denk van, hoe zal hij teruggedacht hebben aan die tijd... waarin hij zelf dromen ontving van God... Het moet geraakt hebben aan een stukje van zijn bestemming, denk ik haast. Want het was een gave van hem. De dromen van God krijgen, inzicht hebben daarin. Dus ik vond het wel heel bijzonder dat hij dus op zo'n hele moeilijke plek... dat een stukje van zijn bestemming tevoorschijn wordt gehaald. Nou, hij hoopt natuurlijk dat dat leidt tot het feit dat hij de gevangenis kan verlaten. Maar dat duurt nog even. Want ja... Die schenker en die bakker, ik weet niet meer, hoe was het ook alweer? Wie mocht verder ook alweer? De schenker. die was zo blij, dat die vergat al lang om te vertellen dat daar zo'n bijzonder man zat. Maar zo'n roem was hem wel vooruit gegaan. Want toen de farao twee dromen kreeg die zijn raadgevers niet konden uitleggen. Toen kwam opeens tevoorschijn van, ja, maar Jozef in de gevangenis. En daar werd hij dus uitgehaald om die dromen uit te leggen. En die waren treffend, zijn uitleg. En de farao was er van onder de indruk en hij trof zijn maatregelen op grond van die dromen. Maar wat hij ook deed, was Jozef tot onderkoning aanstellen. En ik dacht, er moet meer zijn geweest dan alleen het feit dat hij dromen uit kon leggen. Ik denk van ja, als iemand een droom uitlegt, ja, dat is heel mooi, fijn. Maar dan ga je hem geen onderkoning maken. Dus er moet meer geweest zijn wat de farao gezien heeft bij Jozef, dat hij hem onderkoning maakte. Het was sowieso in elk geval een enorm eerherstel. Eigenlijk een hoger hoogtepunt dan die eerder had meegemaakt. Hij mocht op de twee na mooiste rijtuig van de farao maakte die een ronde door de stad. Nou, hij had echt zijn schamele gevangeniskleding niet aan. Opnieuw was hij prachtig gekleed. Hij had... Hij kreeg een huis, bediende, had een overvloed aan eten. Hij kreeg een vrouw, hij kreeg kinderen. Je zou zeggen van wow, op zijn pootjes terecht. Hij gaf één zoon een naam, ik ben vergeten het nog even opnieuw op te zoeken. Maar die naam betekende van nu ben ik al mijn verdriet vergeten, zoiets. En dat heb ik in twijfel getrokken. Ik dacht van, nou volgens mij werkt het niet zo. Verdriet wat heel diep weg zit, dat kun je niet wegpoetsen... met de geboorte van een kind waar je heel blij mee bent... of een verandering van je situatie heel erg ten goede verandert. Verdriet, daar moet je mee dealen. Daar moet iets mee gebeuren, want anders dan raak je het niet kwijt. Maar het was wel een mooie stap van Jozef, zullen we maar zeggen. Even kijken hoor. Nou, dan komt de voorspelde hongersnood. En komen die broers... bij hem om graan te kopen. En hij herkent hen wel. Zij herkennen hem niet. En ik vind op dat punt Jozef ook best wel wijs. Je zou kunnen zeggen dat je zou kunnen denken dat hij argwanend was. Maar ik denk ook dat hij wijs was. Dat hij, je zou denken, je stort je gelijk in iemands armen. Of je komt met verwijten, weet ik veel. Maar je gaat de ontmoeting aan. Maar hij deed een stap terug... om ze te testen, te kijken van, zijn ze nog steeds zoals... Even kijken, ik geloof dat hij 30 was toen hij onderkoning was. Dus er zat 13 jaar tussen. Zijn ze nog net zoals 13 jaar geleden? Of zijn ze veranderd? Wat is hun bedoeling? Wat is hun plan? Zijn ze nog net zo oneerlijk? Zijn ze nog net zo strijdlustig? Zijn ze nog net zo haatdragend? Bovendien wilde hij ook wel heel graag weten of zijn vader leefde. Nou ja, dan komt het hele verhaal van, dat ga ik niet vertellen, maar uiteindelijk maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. En dan dan huilt hij. Alle emoties komen eruit. En ik denk dat dat gaat over die diepe pijn. Daar gebeurt nu iets mee. Dat komt nu naar buiten. Zoals de boosheid ontplofte bij die broers in het veld, zo komt hier komen de emoties van Jozef naar buiten. En er staat in het in de Bijbel dat zijn geluid, zijn gehuil was in het hele paleis te horen. Dus dat moet hard zijn geweest. En ik heb me ook afgevraagd, als je juicht van blijdschap, want dat zou kunnen dat hij hier blij was, dan kan dat hard zijn, maar dat het hele paleis dat hoort en dat opmerkt, ik denk eerlijk gezegd dat hij keihard en lang heeft gehuild. Omdat al die pijn van al dat verdriet en die verlatenheid en die eenzaamheid en het miskend worden, het niet gezien worden enzovoort, dat uitkwam. En eigenlijk maakt dat er een nieuw begin mogelijk is. Dat er herstel kan gaan komen van zijn eigen verdriet. Er kan herstel komen van relaties met zijn broers. Er kan herstel komen met zijn vader. In Elfen wordt die relatie, die wordt weer zichtbaar hersteld. Want Jacob komt uiteindelijk naar Egypte. En wat ik dan het mooie vind, want je ziet nu, dit is dan even het verhaal van Jozef, maar je ziet heel veel ups en downs in zijn verhaal. En ik vond het heel mooi om te lezen dat ondanks die ups en downs die Jozef heeft ervaren in zijn leven, en de bestemming die hij toch ook ontdekt in zijn leven, even kijken hoe begon ik de zin. Ik vind het mooi wat hij daarover zegt, ik lees het even voor. Toen hij zich kenbaar maakte, toen zei hij tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. Grappig, hè? Jozef was er aan toe om ze dichterbij te laten komen, maar die broers niet, want die wisten het nog niet. Die had tijd nodig. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij nog een keer, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm, maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie het leven te redden. En eigenlijk erkent Jozef door dit te zeggen, erkent hij dat God dus vooraf al wist van waar deze hele route toe moest leiden. In zijn persoonlijk leven. Hij moest. Even kijken, hoe moet ik dat zeggen? Hij kon omarmen in deze uitspraak dat God de dingen had geleid zoals hij had gedaan. En eigenlijk kon hij daarmee ook zeggen van dat hij zelf veranderd was. Even kijken, nou ben ik even de draad kwijt, jongens. Even zien, zit dit in een goede volgorde? Ja. Ja, in de omarming van zijn eigen leven kon hij zien van, ik ben geen verklikker meer, geen leugenaar. Ik heb mijn organisatorisch talent hebben kunnen inzetten. Ik heb de ander leren dienen en de onderste weg leren gaan. Ik heb geleerd om geen aanspraak te maken op positie of aanzien. Of op grond van mijn talenten of mijn afkomst. Ik ben niet meer arrogant. Ik heb geleerd om genoegen te nemen met moeilijke, uitputtende omstandigheden. En geleerd om rechtop te staan, ondanks vernedering. Dus dat is het persoonlijk plan wat God voltrokken heeft in zijn leven. En wat ook nodig was. Als je denkt aan die 17-jarige Jozef, als die onderkoning was geworden, was hem niet geworden. Hij had nooit de rol kunnen vervullen die nu vervulde. Maar ik denk ook dat er een, of ik weet zeker, er was ook een hoger plan. En het hogere plan, dat was dat God het volk wilde redden van de hongerdood. Dus een persoonlijk plan en een groter plan. En eigenlijk is de vraag vanmiddag van hoe kijk jij hierin naar je eigen leven? Als ik terugkijk, dan zie ik allerlei ups en downs. Allerlei missers, allerlei fouten. Ook mooie dingen uiteraard, maar ik ben goed in het benoemen van de fouten. En als ik vooruitkijk, dan denk ik, oh, maar ik wil dit en dat nog heel graag waarmaken. Ik denk dat waar we ook zitten, dat we uitgenodigd worden door God om ons het persoonlijk plan dat hij met ons leven heeft te omarmen. En te zeggen, oké, dank u wel voor mijn leven. En dank u wel voor alles wat u door de dingen heen in mijn leven uitwerkt. En ik denk dat het heel erg van deze tijd is om het te hebben over zelfverwerkelijking. Dat noemen we niet zo, want dat vinden we ook niet zo'n mooi woord. Maar wel, we zijn wel heel erg bezig met onze talenten en onze gaven, die moeten wel heel erg tevoorschijn komen en gezien worden en ergens renderen. Dat is gewoon superbelangrijk. En dat is ook belangrijk. Ik denk, God verbindt zich aan mensen om hen op de been te zetten en een plan in hun leven te volvoeren. Maar ik denk, er is ook een hoger plan wat over onze dood heen gaat zelfs. En waar God ons heel graag in wil invoegen. En dat besef, dat komt hier in dit verhaal heel erg tot uitdrukking. Dat God een persoonlijk plan vervult met Jozef, maar dat hij ook het hogere plan vervult, de redding van het volk Israël. Ja, en ik denk dat ik zomaar aan het eind van mijn verhaal ben gekomen, maar ik denk dat daar ergens mijn vraag voor vanmiddag ligt. Ik weet niet of die helemaal helder is overgekomen. Ik ga eventjes kijken in de zaal. Is het helder overgekomen? Is het helder overgekomen? Ja, en ik ben echt benieuwd van, herken je wat ik zeg? Van dat je soms zo mee gefocust kunt zijn op je eigen leven. En niet beseft dat het... Weet je, ik heb gezegd toen wij met Arcasie, toen wij bijna 18 jaar geleden het pand, of ons huis kochten en met daarachter dat pand de Timmermans werkplaats, toen heb ik tegen Leo gezegd, of tegen God misschien wel, van nou, ja. Dat is bijna hetzelfde, hè? Heb ik gezegd, ik geef u 5 jaar. En nu zijn we bijna 18 jaar verder. En dan moest het staan dus, hè? Dan moest het betekenis hebben, vond ik. En het heeft betekenis gekregen, maar niet half wat ik had gedacht. Het pand zelf bijvoorbeeld heeft nog steeds niet de status waarvan wij zeggen van hier kunnen we wat mee. En daar kun je ontzettend op gefocust raken. Op dat stukje verwerkelijking van de dromen die je had, dat die ook vervuld worden in je eigen leven. En ik weet ook dat ik tegen God heb gezegd van zelfs als het over mijn eigen leven heen is. En daar heb ik wel spijt van. Maar dat is de realiteit van... ik heb in dit boekje geschreven dat iemand met een droom kwam in de coronatijd. En dat was Donnie. En ik heb geen namen genoemd behalve die van ons team. Want anders werd het te ingewikkeld. Dan zou ik mogelijk mensen vergeten. Maar Donnie die had een droom toen zij voor het eerst bij ons in het pand kwam in de coronatijd. Over de bestemming van wat wij daar zouden gaan doen. Het was een heel aansprekende droom. En ik zou zeggen van, lees het dan. Kom even, 5 euro print kosten, mag je het meenemen. Of opgeven. Of nee, wat eigenlijk ook wel leuk is. Ik heb dit geschreven, dit is mijn enige boekje. En als je een boek hebt geschreven, dan zeg je altijd van, wie wil het graag hebben? Wie zijn vinger opsteekt? Ja, jij was het eerst. Heb ik dat toch 1 keer meegemaakt in mijn leven? Maar Donnie had dus een droom. En nu denk ik van wow, wat er nu gebeurt, wat er vandaag is gebeurd. Ik had het echt, vorig jaar had je dit me niet wijs kunnen maken dat dit zou gebeuren wat we vandaag deden. En Donnie heeft het gezien in een droom, maar ze heeft het niet meegemaakt. Ze heeft ons afgelopen tijd zo vaak gevraagd van, en wat worden jullie, en wordt het nou een gemeente, en wat gaan jullie doen, elke keer weer. En wij zeiden elke keer, we weten het niet, we weten het niet, we weten het niet. En zij, ja, ik hoop dat ze vanuit de hemel mee kan kijken, dat ze dit toch ziet gebeuren. Maar zo werkt God dus. Hij heeft een persoonlijk plan en hij heeft een groter plan. En willen we daarin invoegen, willen we ons ongeschikt maken aan dat hele grote verhaal van het koninkrijk wat God wil vestigen op deze aarde, stap voor stap. Dat was hem. En ik denk dat het goed is om gewoon even stil te zijn en daarover na te denken. Ja, Vader, ik wil u bedanken voor het levensverhaal van Jozef, de reis die met hem bent gegaan. En hij is niet de enige. We kunnen het hebben over Mozes, over David, over Rut, over Esther. Er zijn zoveel voorbeelden van hoe u met ons onderweg bent. En als het gaat over het omarmen van dat wat u doet met ons eigen leven en in ons eigen leven, dan is het lang niet altijd makkelijk. Hebben we te maken soms met grote verliezen, groot verdriet, grote teleurstellingen, groot falen ook. Maar ik wil danken, Heer, dat u daar niet mee zit uiteindelijk. U deelt daarmee. U wijst ons er niet op af. U tilt ons op en u zegt, kom maar. Jouw leven is van betekenis. Jouw leven wil ik graag hebben en inzetten voor het verhaal van het openbaar worden van mijn koninkrijk op aarde. Wat een genade, wat ontzettend mooi. Wat troostend ook, Heer, dat u ons allemaal op die manier ons leven wilt inzetten. Ons leven waardevol vindt. En dank u ook, Heer, voor dat grotere plan wat over onze levens heen gaat. Als ik wel eens bedenk dat de wereldbevolking in één dag ongelooflijk gigantisch verandert. Als het gaat om mensen die er zijn en niet meer zijn en komen. Dan is het werkelijk te wonderlijk voor woorden dat u een plan hebt om uw koninkrijk te bouwen op deze aarde, uw koninkrijk te laten komen. Heer, en ik wil graag zeggen dat ik mijn leven daarvoor wil geven en in wil voegen in dat plan, dat grote plan dat u heeft. En ja, ik wil ook bidden, Heer, dat ieder die hier zit vandaag daarin aangemoedigd zal worden. En ik wil ieder daarin ook zegenen. Zegenen met het licht van de Heilige Geest. Over je gedachten, je gevoelens. Misschien over het diepe verdriet van binnen. Ik wil je zegenen met openbaring. Om precies op die plek in het leven te staan. Waar je van waarde bent. En waar je voor God van waarde bent. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Ik denk dat het mooi is. Ik ben eigenlijk een beetje sneaky, denk ik. Maar ik ben hier voor het laatst. Dat kan, hè? Ja. Vroeger, dan zeiden we van, als je ergens door aangesproken voelt, of je denkt van, oh, daar zou ik graag een zegen willen ontvangen, of gebed, dan zeiden we, kom maar naar voren. En dan sluit er wel iemand bij je aan om voor je te bidden. Dan kun je alsnog even naar links of rechts gaan. En ik zou willen vragen of Jos en Anneliese en anderen terug willen komen. En dat bij het zingen van het volgende lied, dat je daar gewoon de vrijmoedigheid voor neemt. Dat je, als je hier een keuze in wilt maken, als je merkt van ja, ik moet hier echt voor kiezen om hier anders in te gaan staan. Of wat ook anders. Kom dan deze kant op. En dan zijn er genoeg mensen die achter je komen staan en voor je willen bidden of je willen zegenen. Mag dat, Menno? Het mag. Mag dat, Nico? Het mag. En kom maar gewoon in beweging.
licht wordt alles anders. Waar u bent, vind ik rust. En in de rust wordt alles heel. Come running, my lover,
over the sea.
Mogen de Heer jullie en iedereen die al is weggegaan zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede geven. Ga in vrede, geniet van elkaars gezelschap, vergeet niet iets lekkers te kopen en God zegen jullie.
You hold.